Welkom aan de leden van de commissie Samenlevingszaken, collegeleden, aanwezig op de publieke tribune en kijkers via de livestream. Het voorstel is de agenda ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand hierover het woord? Niet in het geval, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Komen we bij agenda punt 3, verordening bekostiging leerlingenvervoer. Dus ter oordeelsvorming. Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen over de financiering van vervoerskosten voor een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van het onderwijs voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. U wordt gevraagd in te stemmen met een aantal wijzigingen en het vaststellen van de verordening. Vraag aan de commissie is, wat is uw voorgenomen standpunt over dit voorstel? En ik ga eens rechtsom, mevrouw Marinissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben dit doorgenomen. Het is noodzakelijk om hem te actualiseren. Wij hebben nog vragen gesteld, technische vragen, waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben. En die willen we graag afwachten voordat we definitief zeggen of het een hamerstuk wordt of niet. En de vragen gingen met name over het feit dat er de kilometervergoeding wordt gegeven aan mensen die meer dan 6 kilometer van basis of speciaal onderwijs wonen. Daar hebben we vragen over gesteld van hoeveel is dat dan? En heel veel mensen maken daar gebruik van. En tevens ook de vraag over als er op vanuit de levensovertuiging gezegd wordt dat er geen toegankelijke school dichtbij is. Dan wordt er een vergoeding gegeven of wordt er geregeld dat iemand op een dichtstbijzijnde welwenselijke school door de ouders gewenst wordt geregeld. En wij vragen ons af van is dat, hoeveel zijn dat er? En daar willen we graag eerst antwoord op hebben voordat we verder hier een ja of nee tegen zeggen.
Ja, dat is misschien ook wel informatief als de antwoorden zijn voor de overige commissieleden. Dus ik stel voor dat de eerste antwoord, mevrouw Pubbe. Ja?
Ja, ik wil wel antwoorden, maar we moeten het nog uitzoeken. We kregen de vraag te laat binnen. Maar volgende week gaan we even onderzoek doen naar de aantallen en zo. En dan krijgen jullie die informatie. En dan krijgen jullie ze allemaal. Want ik denk dat dat gewoon handig is.
Prima. Mevrouw Heersbrink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om daar even bij aan te sluiten, vraag ik me wel eigenlijk af van wat is dan anders bij. Hè? Voorgaande jaren zou daar heel veel verschil in zitten, waardoor je nu zou zeggen van nou, ik stem tegen dit raadsvoorstel, want we zien een heel grote verandering hierin. Ook wij vanuit de Politieke Unie hebben het helemaal doorgenomen en bekeken en wat ons betreft mag dit als hamerstuk door.
Helder. Meneer Van der Horst.
Ja, voor onze fractie is het ook een hamerstuk. Wij zijn tevreden dat in ieder geval nu de verordening er is en dat het duidelijk is. Ik had wel één technische vraag misschien, maar dat gaat meer over de draagkrachtafhankelijke bijdrage. Mooi woord voor Scrabble. Maar is die... op een gegeven moment gaat er bij het inkomen voor elke 5000 euro erbij eigen bijdrage van 550 euro erbij opgeteld, zeg maar. Is er een soort van maximumbedrag of is het tot een bepaald maximum of
dit lijkt me inderdaad ongelimiteerd. Een technische vraag die ik van tevoren had kunnen stellen, maar misschien kan de beantwoording... Je kunt het direct beantwoorden al? Nee? Dan wordt het meegenomen in de beantwoording.
Ja.
Oké. Okay. Mevrouw Goelema.
Ja, dank u wel. Met het risico, dit gaat over... heb ik het kaartje? Ja. Dit gaat over de bekostiging natuurlijk. Maar wat ik nog wel hoorde van scholen of... met name van scholen die met leerlingenvervoer te maken hebben. De administratieve lasten. Maar dat wordt niet meegenomen in deze regeling natuurlijk. Is daar een aparte regeling van hoe je het aanvraagt en hoe je het... hoe je het gerealiseerd krijgt. Want scholen hebben er wel veel werk van om het uit te voeren.
Lijkt me eerlijk gezegd ook een informatieve vraag.
Ik denk dat scholen op zich helemaal niet zo heel veel werk te hebben. De ouders vragen het aan en er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. En die wordt afgegeven door de pas het onderwijs van Urk. En dat die verklaring moet aangevraagd worden door de school. Maar dat is gewoon door heel Nederland.
Ja.
Dan hebben we nog, in sommige gevallen vragen wij ons af, is de leerling in staat om met openbaar vervoer te reizen? En dan vragen wij dus een verklaring van de school, van de orthopedagoog, of dat wel of niet mogelijk is. Als de school daar echt niet aan mee wil werken, dan moeten we al die kinderen naar de GGD sturen. En ik denk dat dat ook niet erg wenselijk is. Daarom doen we het op deze manier.
Nou ja, ik geef even terug wat ik hoorde, maar ik zit zelf onvoldoende in het leerlingenvervoer. Maar dit is wat ik terug hoorde, dat de school er best wel rond mij veel werk van
dat
heeft.
Dat is voornamelijk het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring.
Ja, het ging over de vervoersverklaring en de vragen die gesteld worden.
De vervoersverklaring is inderdaad voor leerlingen waarvan je een bepaalde leeftijd hebt van, nou, zouden die niet zelfstandig kunnen gaan reizen?
Ja.
Dan moet er dus een verklaring komen van een arts.
Ja.
En die willen meestal niet afgeven, dus dan zeggen wij van, joh, vraag het bij de orthopedagoog van school.
En ik denk dat ouders ook vaak dan weer bij de school komen, waardoor daar wel een beetje de last van de aanvraag komt te liggen. En wat ze een ingewikkelde vraag vonden, dus een van de vragen is dat je niet kunt reizen met begeleiding. Maar in feite, als je begeleiding krijgt, kan toch iedereen reizen?
Ja en nee. Maar is de begeleiding aanwezig, want daar gaat het om. Wij als gemeente leveren geen begeleiding. Dat moet dan in het netwerk van de ouders zelf moet dat geregeld worden. En is zijn ouders daartoe in staat. Dus inderdaad kunnen alle kinderen reizen met begeleiding. Maar is de begeleiding aanwezig? Want daar gaat het dan eigenlijk om.
Nou, misschien dat jullie nog even naar de vraag op het formulier dan kunnen kijken. Of dat voldoende duidelijk is. Want ik denk dat degene die ik sprak daar dat anders opvatte als vraag. Maar goed, dat gaat inhoudelijk over. Als het gaat over de bekostiging, dan ik denk dat voor het CDA gewoon een hamerstuk is.
Wethouder Vlaan, u wou ook nog reageren?
Nou, ik wilde nogal even reageren op de opmerking over de scholen. Of dat, we kunnen het best een keer in de ogen met de scholen bespreken. Van wat dus als het makkelijker kan, zullen we dat niet laten. Maar wat eigenlijk zo mooi is hier, is dat die samenwerking met die scholen goed is. Want heel erg in het verleden, en dan gaan we echt wel een stukje naar het verleden, gaf de gemeente zelf die verklaring af, wel of geen leerlingenvervoer. En dat is mooi veranderd. Dus er is een mooie samenwerking met de scholen, dat je samen kijkt wat is voor deze leerling het meest passend. En dat moeten we ook koesteren en dat zal de school misschien iets meer werk opleveren. Maar wat het uiteindelijk oplevert, is een hele passende oplossing voor ons kind en hun leerling. Dus dat is mij ook heel veel waard en dat zal ik ook steeds in het achterhoofd meenemen als we het hierover hebben van wie moet welk werk leveren en wat levert het op. Dus dat vind ik nog wel een belangrijke om mee te geven.
Ja. Nou, bedankt, mooie aanvulling.
Ja, duidelijk. Mevrouw Bosman.
Dank u, voorzitter. De fractie van ONS die vindt het in principe ook een hamerstuk. We hebben nog een aantal vragen gesteld waar we volgende week antwoord op gaan krijgen. Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden op de vragen van de PvdA. Voor nu had ik nog één vraag. Ik las in het stuk dat de participatieraad is geïnformeerd. Ik was even benieuwd naar hun reactie. Kijken ze hier positief tegenaan?
We hebben de verordening voorgelegd en besproken en ze waren positief. Ja.
Prima. Meneer Halma.
Voor de VVD is het een hamerstuk. Volgens mij is het gewoon een aanpassing die noodzakelijk en wenselijk is voor alle partijen. Dus we gaan hier niet veel extra vragen aan spenderen.
Dan stel ik vast dat het voor alle fracties een hamerstukje. Alleen mevrouw Marinus neemt het nog even mee terug naar de fractie. Ja, dan kunnen we denk ik dit agendapunt afronden. Dan dank ik mevrouw Pubbe en en wethouder Verduin. Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 4. Dat is een agendaverzoek stand van zaken aanpak inburgering ter beeldvorming. Op verzoek van de fractie van de PvdA, gesteund door de fracties van Politiek Unie, VVD, ONS en GroenLinks, wordt de stand van zaken aanpak inburgering besproken in dit agendapunt. Sinds 1 januari 2022 is de wet inburgering van toepassing. De gemeente heeft de regie gekregen over de organisatie en uitvoering van inburgering. Naast wethouder van Amersfoort is mevrouw Visser aanwezig van de gemeente, die u nader zal informeren over de stand van zaken. Graag geef ik nu eerst het woord aan mevrouw Marinissen voor een toelichting op het agendaverzoek. Mevrouw Marinissen.
Pardon, voorzitter, mag ik even een korte interruptie?
Ja?
Ik krijg opmerkingen vanuit mensen die proberen live te volgen dat de uitzending niet te zien is op de website. Als ik zelf kijk op de website, zie ik inderdaad ook geen videoblog staan.
Dan vragen we even de Griffie-medewerkers naar de expertise. Dat niet. Ja, als het nou een langdurige oplossing vereist, maar er is wel geluid, dan stel ik wel voor dat we doorgaan, toch? Of niet?
Er wordt wel aangegeven dat er geluid is?
Nee.
Of dat weet je niet?
Ook geen geluid?
Je ziet helemaal niks, normaal klik je erop.
Oké, nee, ja, dan...
Ik weet niet of het met iedereen is. Het is gewoon heel live.
Hallo, test.
Nou, hebben we nu allemaal beeld? Ja? Nou, dan gaan we van start, mevrouw Marinissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij van de Arbeid heeft samen met GroenLinks, VVD, PU en ONS, die dit ondersteunen, het verzoek tot agendering gedaan tijdens de commissievergadering. Omdat we het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over hoe nu de... hoe het loopt met de inburgering en de nieuwe wet. Of tenminste, de regie ligt nu bij de gemeente en dat is sinds 2022. Toen de aanpak inburgering is besproken in 2021, is er ook aangegeven dat, dat dit een rol vraagt waarbij, nou ja, waarbij we gekeken moet worden van hoe gaat dat lopen, wat kunnen we verwachten. Het wordt een soort oefenjaar, werd er ook gezegd. Dus... Nou, inmiddels is het 2023, het eerste jaar is voorbij en er zijn ook technische vragen gesteld en die ook weer beantwoord zijn door de ambtenaar. En heel fijn en dank daarvoor. Maar er bleven toch wat, de interesse bleef toch om te kijken van, want er werd in die antwoorden ook wel aangegeven... Er komt meer vraag. Wat komt er op ons af? Dat was voor ons wel een reden om te vragen... kunnen wij bijgepraat worden over dit onderdeel? En kunnen wij geïnformeerd worden van hoe het gaat? Wat tot nu toe de uitdagingen zijn? Wat kunnen we verwachten? Ook ja, misschien financieel. Hoe loopt het met degene die het ondergaan, zeg maar? Hè? De inburgeraars, hoe kijken die ernaar? En het is, de aanvraag is gehonoreerd en daarom zitten we hier.
Ja, de aanleiding en het doel zijn duidelijk omschreven door de Partij van de Arbeid. Dan geef ik graag het woord aan wethouder van Amersfoort. En ik stel voor dat, want er komen natuurlijk vragen, maar er komt hierna na wethouder van Amersfoort een presentatie. Ik stel voor dat we onze vragen bewaren tot na de presentatie. Wethouder van
Ja, goedenavond. Inderdaad, juni 2022 gestart, hè? En wat we nu kunnen doen is een tussenstand in ieder geval aan gaan geven. Van waar staan we nou ergens? Op dit moment hebben we 30 mensen ingeschreven in dat traject staan. Wat we merken is, we hebben nog niet voldoende cijfers om echt goed iets te kunnen concluderen. Ook door de vertraagde start. De vragen die de Partij van de Arbeid, maar ook de andere politieke partijen hebben gesteld, die nemen we mee. Margot Visser die gaat zo een presentatie geven. Die gaat wat vertellen over de stand van zaken nu. En zal de vragen ook gedurende haar presentatie gaan beantwoorden. Wat mij betreft is het doel om daarna ook te kijken of we met elkaar in gesprek kunnen komen. Wat dit op dit moment al ons zegt. Wees je in ieder geval alvast bewust dat eigenlijk statistisch gezien de cijfers nog niet voldoende zijn om echt een goede conclusie te kunnen trekken. Dus Margot.
Nou, kijk aan, hij doet het. Goedenavond allemaal, mijn naam is dus Margot Visser en ik mag jullie bijpraten over de stand van zaken inburgering op dit moment. Ik heb daarbij een agenda opgesteld. Allereerst wil ik jullie meenemen in de landelijke ontwikkelingen. De wet is nu ruim een jaar van kracht, dus de eerste kinderziektes van de wet die komen ook al op. En landelijk worden de eerste wetswijzigingen al doorgevoerd. Ten tweede neem ik jullie mee in de taakstelling voor dit jaar en het vooruitblik naar ook de komende jaren. De verdeling van het aantal statushouders per leerroute. Er zijn 3 leerroutes, zoals jullie misschien wel weten. En ondertussen zijn alle leerroutes ook van start. En ook zal ik jullie een inkijkje geven in wat ze eigenlijk doen ook daarnaast aan participatie. Dan heb ik korte ervaringen, voor zover ik dat uit kon zoeken, van de statushouders zelf die nu in het traject zitten op een rijtje gezet. Ik neem jullie daarna mee in de financiën. Hoe staan we ervoor? Welke budgetten zijn er? Hoe ziet dat er de komende jaren uit? En tot slot monitoring en vooruitblik en dan ruimte voor gesprek. Nou, zoals ik zei, ook de laatste leerroute, dat is de onderwijsroute, speciaal voor leerlingen die nog naar school willen, die nog het onderwijs willen volgen, is gestart. Die is 8 mei begonnen bij het Friese Poort. Er zitten nu zo'n 8 leerlingen in die klas. Ook dat is een duale route. Dat houdt in dat je enerzijds de taal leert en anderzijds ook een aantal vakken volgt. En dat is gericht op de uitstroom richting een mbo 2 opleiding of hoger. Nou, we kijken ook altijd bij het afgeven van zo'n advies richting een leerroute van wat is het maximaal haalbare. Dus zijn er hoogvliegers bij, dan kijken we ook, is misschien niet een Friese Poort, maar een Windesheim voorliggend. Dat is op dit moment nog maatwerk. Vanaf september start eigenlijk de officiële onderwijsroute. Maar deze uren tellen mee. Nou, dan zijn er een aantal ontwikkelingen landelijk. Zo zie je bijvoorbeeld dat de eerste wetswijzigingen rond het financieel ontzorgen al plaatsvinden. Het financieel ontzorgen houdt in dat we de eerste 6 maanden als gemeente eigenlijk alle lasten van de statushouder op ons nemen. En dat laten we uitvoeren door Kredietbank Nederland. Een partij die hier in huis zit. En zij zorgen ervoor dat ook naast het ontzorgen een financieel coachingstraject wordt gevolgd. Dus het is wel gericht op dat iemand ook zich kan richten op de inburgering, niet te veel stress ervaart, et cetera. Maar we merken ook dat het voor sommige mensen gewoon averechts werkt. En dan zie je dat die mensen zelf al zelfredzaam genoeg zijn en dan juist heel veel onrust krijgen bij het volledig ontzorgen. Dus dat zijn dingen, daar mogen we nu maatwerk toepassen. Een derde punt is het doorlopende lijn vanuit het AZC. En dat gaat met name om de vroege participatie. Wordt bekend dat iemand hier gaat inburgeren, hier gaat wonen. Laten we dan zo vroeg mogelijk starten. Dat is eigenlijk wat in de Kamerbrief omschreven staat. En ook wij gaan in gesprek met het COA om te kijken van hoe gaan we dat vormgeven. Nou, dan zijn er nog enkele technische aanpassingen en daarvan is één dat de leerbaarheidstoets, de grens daarvan om het B1-niveau te halen, is een stukje verlaagd. Dus je merkt het aldoende dat die leerbaarheidstoets toch uitslagen geeft die nou, op dit moment worden aangepast. De leerbaarheidstoets is dus nodig om te bepalen welk niveau kan staatshouder aan. En dat gaat over A2-niveau, waarbij een Z-route wordt afgegeven, of B1-niveau, waarbij B1-niveau wordt afgegeven. En naar leeftijd natuurlijk dus ook nog de onderwijsroute. Dan de taakstelling. Nou, zoals jullie zien was dat voor dit jaar 52, voor vorig jaar 52, 2022. En is die voor dit jaar opgehoogd. Eerst was die voor het eerste half jaar 58, maar in mei is ook bekend geworden dat het met 30% verhoogd is. Dus komt die terecht op 75. Als je dat dan doortrekt, dan heb je het over 150 statushouder over dit hele jaar. Nou, wij gaan ervan uit dat ongeveer 70% van de statushouders die hier gevestigd worden ook inburgeringsplichtig zijn. Dus dat zijn de mensen tussen de 18 en 65. Nou, en dan heb ik een doorrekening gemaakt naar wat dat dan zou betekenen voor de maximale caseload van de gemeente. En dan kom je uit, over 3 jaar berekend, want een traject duurt 3 jaar, op ongeveer 246. Dus dat loopt flink op. En dit is nog wel even fictief, want voor 2024 weten we de taakstelling natuurlijk nog niet. Nou, de reden dat we nu dus 30 mensen in de caseload hebben is omdat niet iedereen die in 2022 binnenkwam ook daadwerkelijk onder de nieuwe wet viel. Nou, dat over de taakstelling. We houden er ook rekening mee en dat hebben we ook aangegeven in de strategische personeelsplanning en de perspectiefnota dat er dus ook meer mankracht nodig is om dat allemaal te bolwerken. Want dat betekent wat voor de regie, voor de begeleiding en voor de caseload van de klantmanagers. Dan de verdeling per route. In eerste instantie had het Rijk het idee dat er heel veel mensen in de B1-route in zouden stromen. Nou, die verwachting hebben wij al vanaf het begin al bijgesteld. En je ziet ook dat dat werkelijk zo is. We hebben op dit moment 14 mensen in de Z-route. Dat is dus het maximaal haalbare is dan A2-niveau. 8 mensen in de B1-route en 8 mensen in de onderwijsroute. In totaal dus 30, waarvan 23 een traject volgen richting werk. Dus het doel is betaald werk, maar ze zitten nu nog op een werkervaringsplek. Of bij Concern voor Werk, of bij een taalstage, bij een regulier bedrijf. 4 daarvan hebben betaald werk en 3 daarvan hebben vrijwilligerswerk. Nou, en per 8 mei dit jaar zijn er dus voor 4 personen is de leerroute aangepast naar de onderwijsroute. Nou, we hebben een korte enquête uitgezet bij het Friese Poort en bij de werkcoöperatie. 8 mensen van de onderwijsroute hebben gereageerd en 3 mensen die een participatietraject ook volgen hebben gereageerd. En hier zie je eigenlijk opgesomd, nou ja, wat ze dus wel of niet leuk vinden aan het onderwijstraject, aan het volgen van de taalles, over vrijwilligerswerk of over werk en over de hulp vanuit de gemeente. Nou, het zijn weinig mensen die gereageerd hebben, dus, maar dit waren de bevindingen. Nou ja, en wat vooral naar voren komt is dat, nou ja, het aanwezig zijn op school, maar ook op je werk, dat dat veel contact met anderen oplevert, wat het taalleren bevordert. Wat ze fijn vinden is dat er ook ruimte is om een fout te mogen maken. Nou, dat is natuurlijk ook een cultuurdingetje. Grammatica is moeilijk. Nou, dat is het voor ons al dus. Laat staan voor een nieuwkomer. Over de gemeente zijn ze over het algemeen tevreden. Maar op geestelijk gebied, mentaal gebied, zouden ze meer hulp willen vragen. Dus dat nemen we ook mee. En wat naar voren kwam is dat ze ook wel bang zijn om iets verkeerd te doen. En dat komt natuurlijk ook gewoon door de beschikking die afgegeven wordt, waarin eigenlijk omschreven wordt wat je rechten en plichten zijn. En dat kan vrij streng overkomen. Nou, wat de leerlingen dan in de onderwijsroute ook al aangaven, is dat ze eigenlijk ook wel graag een bijbaantje zouden willen. Dus dat nemen we ook mee. Nou, het financieel kader. Je ziet hier drie soorten budgetten voor je. De specifieke uitkering, de integrale uitkering en aanvullende middelen en het totaal. Nou, dat loopt flink op, zoals jullie zien. De specifieke uitkering is bedoeld voor het inkopen van de leerroutes. Dus dat moeten wij specifiek uitgeven aan inburgeringstrajecten. We krijgen daar ruim 12.000 euro per persoon per traject voor, verdeeld over 3 jaar. En daarom zie je ook dat die getallen oplopen. We kopen ook de MAP in, dat is een module arbeidsmarktparticipatie, en de PVT. Dat is het participatieverklaringstraject. De integrale uitkering, dat is echt de uitkering die bedoeld is voor de uitvoering van de wet. Dus het afnemen van de PIP, de brede intake. Maar ook het financiële coachingsgedeelte, het ontzorgen en de maatschappelijke begeleiding. En daar worden dus ook de klantmanagers inburgeringen uit betaald. Dan heb je nog aanvullende middelen. Nou ja, die worden eigenlijk op basis van de taakstelling worden we aangevuld. Dus je ziet ook dat dat voor 2023 en 2024 al is vastgelegd. Voor 2026 is nog niet bekend wat de budgetten zijn, dus die hebben we zo overgenomen. Even kijken of ik nog iets mis. Nou, het budget van 2022, dat is niet volledig uitgenut, omdat er dus een heel aantal inburgeringstrajecten of nog niet gestart is, of valt onder de oude wet. En dan hoeven we dus geen leerroute voor in te kopen. Die volgen dus de wet 2013. Nou, en hoe de budgetten uiteindelijk uitgenut zullen worden, dat zullen we pas kunnen zien als we een volledige caseload in de gemeente hebben. Dat we volledig regie hebben over de volledige caseload binnen 3 jaar. Dus ik verwacht dat we in 2024 kunnen zien wat echt de volledige uitgaven zijn. Het kan natuurlijk dat iemand eerder slaagt voor zijn inburgeringsexamen, omdat we wel met FreeSupport ook hebben ingestoken op een traject van 2 jaar. En dat betekent dat iemand dus ook eerder uit zal stromen uit de bijstand. Dus die budgetten staan er eigenlijk naast. Nou, tot slot. Nou, dit benoemde ik al. De eerste statushouders zullen een inburgeringstraject in 2024 afronden. En zullen dus ook verdwijnen uit het caseloadbestand. Als er nazorg nodig is, kijken we natuurlijk wat er nog nodig is. De begeleiding in de regie van de gemeente. Nou ja, we zijn een jaar onderweg. We hebben nu 2 klantmanagers inburgering in dienst. Wij hebben ervoor gekozen om dat in huis te halen. Andere gemeenten kiezen ervoor om het uit huis te plaatsen, dus externe partijen te laten regie voeren, zeg maar. De taakstelling betekent natuurlijk wat voor die regie en voor die monitoring en begeleiding. Wij moeten eens per kwartaal als gemeente moeten wij ook cijfers doorzetten naar het CBS. En die krijgen we eens per kwartaal via de partners krijgen we dat binnen. Dus dat is heel fijn, want dan hebben we ook zelf de cijfers in handen, dus de data is eigenlijk altijd actueel. Nou, die cijfers zeggen nu nog niet zoveel, want we zeggen eigenlijk alleen de startdatum en nog niet de einddatum. Maar dat soort cijfers hebben we dus. Nou, we hebben daarbij ook als gemeente aangegeven dat we ook extra cijfers willen. Dus hoeveel personen hebben nazorg nodig, zodat we dat zelf ook voor onze eigen evaluatie gebruiken kunnen. Nou ja, we hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er eigenlijk doorlopend gezamenlijk ook wel geëvalueerd wordt met de samenwerkingspartners. Eens in de 4 weken hebben we casuïstiek overleg. Dus dan gaan we echt elke inwoner bij langs om te kijken van hoe verloopt het traject. Kan diegene meer, kan diegene het misschien niet aan? Wat is er dan nodig? Moeten we op- of afschalen? Laatst hebben we bijvoorbeeld met Concern voor Werk geregeld dat er fietsen geregeld zijn, zodat iedereen op de fiets vanaf het busstation ook naar zijn werk komt. Best nog een stukje lopen. Iedereen krijgt een buskaart. Nou ja, dat soort dingen, aldoende leer je dat. En dan hebben we ook eigenlijk altijd het gesprek als we ergens tegenaan lopen. Dat tot zover. En volgens mij is er dan ook ruimte om nu vragen te stellen of in gesprek te gaan. Hier nog even kort wat we in 2020 dus met elkaar hebben vastgesteld met alle partijen. En met de ervaringsdeskundigen, de oud-statushouders. Dat zijn eigenlijk wel de kernbegrippen waar we eigenlijk steeds op terugvallen. Ook als we met elkaar in gesprek gaan. En de statushouders centraal. Dank jullie wel.
Wie heeft de vragen? Meneer Van Horst.
Ja, in uw verhaal zei u dat als een statushouder zeg maar toegewezen wordt aan de gemeente, dan beginnen we alvast met de route, zeg maar. Of met, hoe noemde je dat nou? Met het traject. Het inburgeringstraject. Maar ik kan me voorstellen, het systeem is best wel verstopt. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld huisvesten, dat kan soms wel eens een paar maanden duren, hè, voordat de statushouder hier terecht kan. Stel zo'n toegewezen statushouder, meestal komen ze niet uit de regio, dan is dat best wel ver weg. Hoe gaat de gemeente daarmee om?
Staat hij aan? Ja. Vanaf het moment van huisvesten, dan begint de termijn te lopen. Dus binnen 10 weken na het huisvesten moeten wij als gemeente een PIP-beschikking afgeven. Dus binnen 10 weken start ook het traject. En dat is ook vrij vlot, want voor die tijd moet alles geregeld worden. Als iemand van buiten afkomt, dan proberen we de brede intake al naar voren te halen, zodat we diegene al wel leren kennen. En ook alvast het persoonlijk inburgeringsplan kunnen opstellen met de statushouder die hier komt wonen.
Mevrouw Leijten.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Het triggerde mij net dat ik zag dat ze bang zijn iets verkeerd te doen. Misschien is dat een uitspraak van één, dat weet ik niet. Maar ik vraag me af, weet u misschien waar dat dan vandaan komt? En u noemt ook die beschikking. In welke taal wordt die bijvoorbeeld geschreven? Daar ben ik benieuwd naar. En wat als een statushouder iets verkeerd doet? Wat zijn dan de gevolgen? Wat maakt dan dat dat speelt?
Goeie vraag. Dit is inderdaad door 2 personen afgegeven. En ik kan me er iets bij voorstellen, want het PIP wordt in het Nederlands afgegeven. Daar hebben we destijds voor gekozen, omdat je gewoon vanaf het begin in het Nederlands wil communiceren. Er zijn gemeenten die dat anders doen, dus die in allerlei talen communiceren vanaf het begin. Wij doen wel onze introductie bij de werkcoöperatie doen we wel door een stagiair die doet dat in het Arabisch, zodat het echt begrijpelijk is. En je merkt dan wel dat het ook vaak beter overkomt. En dat ze ook begrijpen wat hun rechten en plichten zijn. De bedoeling is wel natuurlijk als zo'n brief op de mat ligt, dat ze daarmee naar vluchtelingenwerk gaan en dat dat besproken wordt. Want als je het inderdaad zelf tot je neemt, dan kan ik me voorstellen dat het wat hard over kan komen, omdat er ook een aantal rechten en plichten vanuit de participatiewet in omschreven staan. En dat betekent ook gewoon dat je op tijd moet komen. Je moet afmelden als je niet komt. En natuurlijk is er altijd sprake van een waarschuwing. Maar dat kan op die manier, op die communicatiestijl in het Nederlands misschien wat harder overkomen. Ja.
Mag ik daar aanvullend op? Want wat doen we met afhakers of mensen een potje van maken?
Nou, tot dusver hebben we nog niet echt meegemaakt dat iemand er een potje van maakt. Maar we zorgen wel dat we alle signalen binnenkrijgen. Dus stel iemand is aan het werk of doet vrijwilligerswerk, dan wordt er heel duidelijk met diegene een startgesprek gevoerd. Wat het precies inhoudt als je 2 dagen per week daar aanwezig moet zijn. Blijkt het dat diegene meermaals niet komt opdagen, dan gaat eerst de werkgever in gesprek voordat de gemeente wordt ingeseind. En dan moet het inderdaad een aantal keer gebeuren voordat wij als gemeente ook echt een maatregelgesprek kunnen voeren. Want in principe krijgen de mensen nog deels een uitkering. Wat je ook merkt is dat er toch onderling wel ook op een bepaalde manier gepraat wordt. Dus er zijn ook wel dingen die wat vaker voorkomen. Je merkt nu bijvoorbeeld dat er een aantal mensen toch wel vrijstelling willen vragen omdat ze ziek zijn of noem maar op. Dus daar gaan we altijd in gesprek mee met die mensen. Van wat is er nou aan de hand? Misschien ligt er wel iets anders onder. Dat proberen we dan naar boven te halen.
Want, en als je zegt wij, dan heb je het over de klantmanagers. En we hebben ook specifieke ambtenaar voor inburgering. Ben jij dat?
Klopt, ja. Ik ben de beleidsadviseur en we hebben 2 klantmanagers inburgering.
En als je het over wij hebt, doen jullie die gesprekken en volgen jullie het hele traject?
Dat doen de klantmanagers inburgering, ja. Ik heb zelf niet direct contact.
Mevrouw Leijter, had u nog een aanvullende vraag?
Ja, u zegt het is de bedoeling dat ze met zo'n brief naar het COA gaan. Heeft u het idee dat de inburgeraars, de staatshouders, die routes goed weten te vinden in onze gemeente? Hebben zij zicht op die routes en wie waar verantwoordelijk voor is en waar ze kunnen aankloppen?
Ja, ze worden in het begin inderdaad overspoeld met een aantal contactpersonen. En wij proberen heel duidelijk aan te geven dat eerste contactpersoon altijd de klantmanager inburgering is. Dus bij vragen worden wij in eerste instantie benaderd. En hij zorgt er dan voor dat er, zonder dat de inburgeraar daar dus last van heeft, direct contact is met andere partijen. En ook wordt doorverwezen. En in het begin hebben ze ook elke week een gesprek bij vluchtelingenwerk. Dus nemen ze eigenlijk al hun brieven daarmee naartoe.
Meneer Halma.
Dank u wel voor de presentatie. Ik werd op 2 punten even getriggerd in de presentatie. U noemde ergens uit de enquête de vragen over geestelijke ondersteuning. Dat daar wel wat extra ondersteuning mogelijk zou zijn. Dat is ook wat ik in gesprekken daarover heb gehoord. En niet zozeer de ondersteuning zelf, maar ook vooral de wachttijden. Want als het nodig is, dan is het ad hoc nodig natuurlijk vaak. Zijn er ook al incidenten geweest op dat vlak? Of zijn er grote zorgen dat u weet?
Niet dat ik weet dat het heel zorgelijk is, maar wel bij wat jongere statushouders dat er wel direct aan de bel getrokken wordt. Ja.
Aan de bel getrokken, maar ook ondersteund?
Ja.
Dus dat gaat wel oké.
Dat gaat voor zover ik weet goed. Okay. Ja.
Tweede vraag die ik had. U heeft het over de caseload en de FTE's in de strategische personeelsplanning. Dat klinkt heel luxe. Hoe gaat het bij de scholen, vluchtelingenwerk Nederland? Zijn die ook al? Want die hebben natuurlijk ook misschien wel een strategische personeelsplanning. U doet dat niet alleen.
Nee, klopt. We zijn ook in gesprek met partijen die de verschillende onderwerpen voor ons uitvoeren. Als je kijkt naar landelijk tekort aan NT2-docenten. Dat is inderdaad een grote zorg. Hier is dat nog niet het geval. Ook omdat het ROC Free Support zojuist een fusie heeft doormaakt, is dat nog geen probleem. Dus zij hebben genoeg docenten beschikbaar. Wat je wel ziet is inderdaad vluchtelingenwerk. Nee, dat is toch een partij die deels met vrijwilligers ook draait. Voor zover nu bekend hebben ze ook nog genoeg vrijwilligers, maar we moeten wel blijven monitoren of dat in de toekomst ook nog zo zal zijn. Ja.
Dat is wel het blijft spannend.
Blijft spannend, zeker.
Dank u wel.
Mevrouw Postman.
Ja, dank voor de presentatie. Ik werd op een aantal punten getriggerd, dus ik heb de vragen opgeschreven die bij mij boven kwamen. Je gaf aan dat voor 2023 dat er een taakstelling van 150 is. En daar stond een sterretje bij, inclusief 30% verhoging taakstelling. Komt die dan bovenop die 150 of zit dat in die 150?
Die zit erin verwerkt, ja.
Oké. Als een statushouder werkt, want er zijn een aantal statushouders die werken, gaf je aan. Wat is dan het effect voor de gemeente? En je gaf ook aan dat de gemeente de eerste 6 maanden financieel ontzorgt. Heeft dat ook een relatie met elkaar als een statushouder werkt en het ontzorgen?
Nee, dat heeft geen relatie met elkaar. Iedereen moet vanaf de start van het inburgeringstraject ontzorgd worden. Nou, niet iedereen nu dus meer vanwege de wetswijziging. Maar, en iedereen moet een vorm van participatie doen. En als dat betaald werk is, dan is dat heel fijn.
Dan is dat mooi meegenomen. Oké. En ik vroeg me nog af, tegen welke knelpunten jullie aanlopen? Of dat er knelpunten zijn?
Ja, er zijn zeker knelpunten. Ik heb een aantal proberen te noemen ook. Maar waar we vooral in het begin tegenaan liepen, was toch wel ook de participatiewet versus inburgeringswet. Dus die twee kunnen naast elkaar bestaan, maar ze schuren hier en daar ook al wat. Als ik bijvoorbeeld iets mag noemen, dan is dat bijvoorbeeld dat we tot nu toe alleen overdag les kunnen geven. Of de Friese Poort doet alleen overdag les. En er moet ook overdag gewerkt worden. Dus wat je ziet is dat sommige mensen op eigen houtje werk vinden voordat het inburgeringstraject begint. En dat wij vanaf de start van de inburgering moeten zeggen, joh, heel leuk, maar je moet ook overdag naar school. En we steken wel in op heel veel les aan het begin, zodat er ook steeds gemakkelijker geparticipeerd kan worden. En dat er ook eerder wordt uitgestroomd richting werk. Maar als dat het geval is, ja, dan moet je wel op zoek naar de balans daartussen. En dat is wel lastig.
En dan tot slot uit nieuwsgierigheid. Je had het over A2 en B1 niveau. Als je dan de onderwijsroute hebt, welk niveau is dat dan?
Dat is ook minimaal B1 niveau. Minimaal? Ja.
Mevrouw Marienissen.
Ja, dankjewel. Ik had nog een vraag. Ik werd ook een beetje getriggerd over het traject. Dat is eigenlijk 3 jaar. En je gaf aan van we proberen dat toch binnen 2 jaar te doen. Ik vroeg me af, wat betekent dat dan voor de inburgeraar? Is dat een, wordt dat, want is dat landelijk eigenlijk dat is bedacht van tevoren en dat nu dat we hier bedenken dat het misschien ook wel in 2 jaar kan? Of waarop is dat gebaseerd?
Dat is hier lokaal zo vormgegeven. De Friese Poort heeft ingestoken op 3 dagdelen les per week. En in dat geval heb je in het geval van de Z-route, waarmee ook uren beschikt worden in het PIP. Er moet een 800 uur les gevolgd worden. Dan kom je al snel op 2 jaar in plaats van 3 jaar. En dan heb je toch wel je week aardig gevuld. En als je het uitsmeert over 3 jaar, ja, dan kan je die lesuren verdelen over 3 jaar en dan ga je veel minder naar school. Ja.
Maar zou dat dan ook betekenen dat je dan beter het werken en het leren kan combineren?
Nou, wij hopen dat wel. Wij hebben nu ook via het Friese Poort hebben we een uitvraag gedaan naar een trajectcoach. Dus die echt op de werkvloer gaat kijken hoe de taal wordt toegepast. Dus dan wordt echt dat duale aspect meer geborgd.
En ik vroeg me ook nog af, de samenwerking met de andere partners, dus regelmatig overleg. Wat is de rol nog van het mannen- en het vrouwencentrum in de begeleiding?
Het mannen- en vrouwencentrum die behouden hun huidige rol, of die ze voor de inburgering ook hadden. Dus als er sprake is van isolement of iemand die een stukje vrijwilligerswerk wil doen, dan wordt er ook doorverwezen naar het man- of vrouwcentrum. Maar ook met zwemles, fietsles, noem maar op.
En wat zou het betekenen als die centra er niet zouden zijn?
Nou, toch wel een stukje, vooral voor vrouwen denk ik, een stukje veiligheid wat ze daar kunnen vinden, dat dan gemist wordt. Maar ook het sociale contact. Het zijn echt partijen die het informele contact bevorderen.
En ik had nog een vraag. Het viel me op dat in een van die staartjes stond dat de Z-route, dat zou door 14 mensen gedaan worden. Is de Z-route, maar misschien heb ik het beeld niet goed, maar deze mensen worden geholpen bij de zelfredzaamheid, zeg maar, hè, om zich te redden in de maatschappij. Maar is de vraag van, kunnen zij in een werktraject terechtkomen? Maar als ik zo dat staartje zie, is dat eigenlijk voor iedereen, van de 30 komt iedereen wel in aanmerking richting werk. Is dat iets waar jullie van tevoren niet op gerekend hadden?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat ik wel meer statushouders verwacht had met vrijwilligerswerk. Dus er wordt in de brede intake en in de leerbaarheidstoets en tijdens het gesprek over het PIP wordt er altijd gekeken naar wat is het maximaal haalbare. En het betekent niet als jij in de zelfredzaamheidsroute terechtkomt dan dat het maximaal haalbare ook vrijwilligerswerk is. En je ziet dus dat bij heel veel mensen toch betaald werk het maximale is. Dus we proberen de Z-route bij E-route los te koppelen van het soort participatie.
Oké, okay, dankjewel.
Nog vragen? Ja, mevrouw Groenema.
Nou, ik zat nog even. We kopen ook maatschappelijke begeleiding in. En die maatschappelijke begeleiding is niet gerelateerd aan de geestelijke ondersteuning.
Ja, dat is wel de partij die ook mentaal ondersteunt, ja.
Dus dan moeten we met die partij in gesprek als de inburgers aangeven dat ze te weinig ondersteuning...
Klopt, ja.
En dat gaat ook gebeuren?
Ja, ja, we zijn...
Wie is voortdurend... de partij die het levert?
Vluchtelingenwerk Nederland.
Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat je dan met hen daar ook over in gesprek moet.
Klopt, ja.
Dus een vrijwilligersorganisatie geeft de geestelijke ondersteuning?
Nee, nee, dit is wel een professionele organisatie. Ze hebben ook betaalde krachten.
Ik zag mevrouw Leijten nog.
Ja, ik vroeg me nog af, misschien een beetje een zijspoor, maar ik mis hem ook in de samenwerking. Er worden ook staatshouders geplaatst in de dorpen. Hoe is die relatie met de dorpsbelangen en het vrijwilligersnetwerk daar? Kunt u daar iets over vertellen?
Dat is een hele goede vraag. Daar is nog niet eerder aan gedacht. Om ook contact met de dorpsbelangen op te nemen. Maar dat is wel een goede tip.
Ja, ik weet uit vorig jaar dat de twee staatshoudersgezinnen in Tollebeek zijn geplaatst.
Ja.
Weet je, nou, die casus kent u waarschijnlijk. Ik denk dat dat wel ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Als je denkt aan vervoer en inpassen in het maatschappelijke vraagstuk. Dus graag dat jullie daar ook naar kijken.
Wat wel gebeurt is dat als iemand gehuisvest wordt bij de sleuteloverdracht, dat Mercatus en vluchtelingenwerk meegaan en dat ook de gebiedsregisteur van de gemeente wordt ingezet. Dus omwonenden worden altijd geïnformeerd. Nou, in Tollebeek heeft dat heel veel goeds opgeleverd. In andere gevallen levert dat soms weer gedoe op. Ja.
Ja, hoewel, dat wil ik dan wel noemen, informeren daar wat spaak is gelopen en de statushouders zelf bij de buren natuurlijk het in werking hebben gesteld. En ik denk dat de dorpsbelangen juist heel graag een voortrekkersrol daarin willen spelen. En de dorpen ook een goed netwerk hebben van vrijwilligers. Ja.
Dankjewel.
Mevrouw Postman.
Zou je ook nog iets kunnen zeggen over wat de rol van de werkcorporatie is?
Ja. Alle trajecten die gericht zijn op betaald werk worden door de werkcoöperatie begeleid. Dus dat zijn er op dit moment 27. En zij zorgen eigenlijk met Concern voor Werk in de eerste 3 maanden ervoor dat iemand echt werknemersvaardigheden opdoet. En dat daarna gekeken wordt naar een externe plek bij een regulier bedrijf. En mocht het nodig zijn dat iemand nog langer bij Concern voor Werk moet blijven, dan gaan ze daarover in gesprek.
Ja, mevrouw Marien.
Ja, ik heb nog een vraag en dat gaat over, je krijgt gelden ongeveer 12.000 per inburger. Iemand kan misschien heel snel inburgeren, dan hou je wat over. Maar er kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand daar langer voor nodig heeft. Is het maximaal 3 jaar, dan stopt het of zijn er mogelijkheden om mensen toch nog wat langer te blijven ondersteunen?
Dat is mogelijk. Je zal inderdaad, in die zin, de Z-route is ook een wat duurdere route dan de BE-route. Maar gemiddeld zal je wel uitkomen op die 12.500 euro. Er zullen mensen eerder uitstromen, er zullen mensen later uitstromen.
Als er dan verder geen vragen zijn vanuit de commissie, dan zou ik de wethouder willen vragen of hij nog wil reageren op de vragen die te sprake zijn gekomen.
Nou, Nee, maar ik vind het wel goed dat we dit hebben gedaan. Omdat wij weten nog niet alles. Hè. We hebben nog niet over antwoorden, alle antwoorden. Maar volgens mij zijn we wel goed bezig. Ik hoop dat dat ook is overgekomen. Dat er echt wel gestuurd wordt op wat er gebeurt in het veld. En dat is wel belangrijk. Dat is denk ik ook de boodschap die we mee willen geven. Dus nou, bedankt voor jullie vraag. En ik hoop dat dat heel zinvol was. En dan gaan wij door.
Ja, nou, dan het laatste woord aan mevrouw Marinissen. Vindt u dat het doel van het agendaverzoek is behaald?
Nou, ik denk dat we heel goed geïnformeerd zijn over de stand van zaken zoals het nu is. En wat er allemaal gedaan heeft en wat er gaat plaatsvinden. Ik kan zelf nog niet helemaal overzien wat dat dan betekent financieel voor onze gemeente ook. En ik denk wel dat het goed is dat we dat het weer een keer terugkomt, zeg maar. Hè? Van wanneer je wat meer informatie kan geven of misschien een trend zien. Of, dus ik zit te denken aan begin volgend jaar weer als je meer cijfers hebt. Maar ik weet niet hoe de anderen daar naar kijken of dat jullie voorlopig dat ook een goed idee vinden om dit terug te laten komen.
Ik moet bekennen, ik was even in discussie met de buurvrouw over bepaalde financiën. Maar misschien mag die vraag nog even gesteld worden over de financiën. En dan kom ik even weer terug bij jou.
Ach, dat... Ja, de vraag over financiën.
Misschien een... Het zijn eigenlijk twee vragen. De integrale uitkering gaf je aan, daar zitten de klantmanagers in. Klopt, hè? Terwijl het aantal statushouders gaat omhoog, hè? En de integrale uitkering blijft gelijk. Dat is één van, moeten de huidige klantmanagers dan met een hogere caseload werken en wat betekent dat dan? En twee, de aanvullende middelen, zijn dat dan middelen die we vanuit de gemeente verstrekken financieel? Want daar staat nu 118.000 voor dit jaar en voor volgend jaar 91. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, eigenlijk geef je zelf antwoord op je vraag. De integrale uitkering gaat niet omhoog, maar de aanvullende middelen die worden afgegeven op basis van de taakstelling. Dus de klantmanagers of de extra taakstelling zorgt er ook voor dat we aanvullende middelen krijgen.
En die aanvullende middelen die komen ook van het Rijk?
Ja, grotendeels. Er zit volgens mij €30.000 nog in van de perspectiefnota 2020.
Dan even terugkomend op het voorstel van mevrouw Varinus, wordt vervolgd. Hè? Is er van de kant van het college of beleidsmedewerker een idee over van wanneer en hoe dit vervolgd kan worden?
Dat is aan jullie, maar ik kan me zo voorstellen dat inderdaad rond Q2 2024 dat dan hopelijk de eerste mensen zijn uitgestroomd en dat er dan... Ja, ook met een nieuwe taakstelling van dit jaar, dat er dan veel meer te zeggen is. Ja.
En dan mag ik dan aanvullen en mochten wij iets zien in de tussentijd, dan komen we terug. Dus als we iets zien van, nou, dit is wel wezenlijk anders of... Ja? Oké. Okay.
Daarmee akkoord, mevrouw Molinissen?
Nou ja, dat ja hoor, zeker. Ja. Dus dank u wel.
Ja, dan wil ik ook inderdaad... In eerste plaats Partij van de Arbeid hartelijk bedanken voor de gedegen voorbereiding en dit belangrijke dynamische onderwerp. En mevrouw Visser en de heer van Amersfoort ook bedankt en de commissieleden bedankt. En dan sluit ik de vergadering.